onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 25 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 25, de eerste vier versen. vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het eerste hoofdstuk. Nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die me liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. Van welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige en de halstarrige, de goddeloze en de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoordenaars en de moedermoordenaars, de doodslagers, de hoereders, die bij mannen liggen, de mensen dieven en leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. En naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslaster was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het in onwetendheid gedaan heb, in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, en van de welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, den onverderfelijke en onzienlijke en de alleenwijze God, Zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommige verstoten hebbende en van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke Hymenius en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij leren niet meer te lasteren. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij het aangezicht des Heeren gemeenschappelijk gebed. Heren, dat wij nog kerk kunnen houden, dat wij nog mochten verkeren in het huis des gebeds, in uw huis. En dat het alles ter ere mag klinken. Ook deze morgen, deze dag, naar uw naam genoemd en aan uw dienst geheiligd. Wat worden er een aanslagen op gedaan? Er is niks nieuws onder de zon, want het in de dagen van Paulus waren er ontzettend veel valse apostelen. En Paulus vermaant zijn zoon dat hij daarop acht moet geven om hen te bestrijden en hen geen toegang tot de gemeente te laten. Dat is ook in onze dagen helemaal verdwenen. Want er wordt geen woord, geen piepstemmetje meer gehoord tegen de valse leraars. En dan zijn ze het allemaal. Want uw geroepen knechten kunnen het niet nalaten. Omdat ze door de Heilige Geest gedreven worden en aan uw zijde staan. Heer, als we strijden onder uw banier, de krijg des Heren voeren, dan kan het niet bestaan dat de wapenen der gerechtigheid nooit worden aangewend. Want wee degene die het zwaard van het bloed onthoudt, het bloed van het zwaard onthoudt. Dat zijn geen strijders. Dat zijn degenen die zichzelf een roeping hebben aangemeten. Net als Anania. Net als al die valse profeten in de dagen van de geroepen profeten. Die valse apostel in de dagen van de geroepen apostelen. En ook in onze dagen. Ze zijn niet meer te tellen. Het is als een zwerm bijen. Het is als een zwerm sprinkhanen. Maar gij hebt ervoor gewaarschuwd. Gij zegt, ik heb het u gezegd. Ziet, ik zende u als schapen te midden der wolven. Dat we dan erop beducht mochten zijn door de geest onze Gods. Gelijk ook de apostel zich getrouw bevonden heeft door de getrouwheid van onze getrouwe zaligmaker. Heer, bedien ons uit uw heiligdom. Gij zijt onze hoop, gij zijt onze wijsheid. Dat we toch in de bediening des geestes mochten spreken en luisteren. Opdat we het zouden horen en verstaan. Opdat het vrucht zou dragen. Want we kunnen uren praten over wereldse zaken. Als we ons daaraan toetsen, dan zouden we de grond in zakken. Want wat wordt er eigenlijk gezegd over u en uw koninkrijk? Heer, mocht dat eens een slag naar binnen gaan. Want dat is allemaal weest of tijn, al die praat over deze wereld die voorbij gaat als een voorbijgaande schaduw. Gij maakt uw volk ook wakende voor de dingen van de tijd. Want anders had Paulus het ook nooit gehad over de valse apostelen. Heren, doe ons een teken ten goede. Opdat onze hateren in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij ons troost en ons bevrijdt. Gedenk uw kerk wereldwijd. Dat is de kerk met een hoofdletter. Dat is de kerk waarvoor gij uw bloed hebt gestort. Dat is de kerk waarvan gij zegt, de poorten der hel, die zullen dezelfde niet overweldigen. Mocht gij dat ook deze dag bevestigen. Sterk ons in het allerheiligst geloof, gedenk de weduwe, de wezen, de zieke, de oude van dagen. Heere, breng nog tot bekering en slaat er neder wat zich tegen u verheft. Om Jezus willen, amen. Geliefde, de apostel Paulus wist zich van God geroepen naar het bevel van onze zaligmaker, zegt hij. En dan zegt hij er waarbij, de Heer Jezus Christus die onze hoop is. Dus in 1 Korinthe 1 vers 30 wordt Christus de wijsheid bij God, dat is die. De rechtvaardigheid, onze rechtvaardigheid. onze heiligmaking en onze volkomen verlossing. En hier wordt Christus ook onze hoop genoemd. Ja, want hij is de auteur en de grond der hoop, ook van het geloof. Wij leven uit het geloof van de verlijnder des geloofs door het geloof. Dus het geloof is niet al isoleren, en ik zal u straks bewijzen dat het de ware liefde is ook nooit te isoleren. Maar het wordt wel massaal gedaan in onze dagen. Ze hebben in onze dagen zo'n geïsoleerd geloven, zo'n geïsoleerde liefde, dat allemaal uit de mens, dat allemaal op mensenakker groeit. Nou, dat is niet het ware geloof en dat is ook niet de ware liefde. Aan mijn oprechte zoon, en daar staat mijn oprechte zoon in een bijzondere trap. Dat is maar niet een goede zoon. Zoals de kanttekenaren dat juist aangeven. De genesios. De genesios, en dat betekent in een overtreffende trap. In de bijzondere trap der liefde van Paulus jegens hem. Een bijzondere genegenheid. En eerbied van Timotheus jegens Paulus. Dus er was een wederzijdse genegenheid. Een wederzijdse band der oprechtheid. Want de ware liefde is de band der volmaaktheid. Mijn oprechte zoon in het geloof, en dan groet hij hem eerst, zoals gewoonlijk, zoals Paulus en de apostel gewoonlijk zijn te doen. Genade, barmhartigheid, vrede, zij u van onze God en Vader en van Jezus Christus onze Heer. En dan komt er een vermaning, want ook de ware broeders hebben altijd vermaning nodig. Dan vermaant hij Timotheus dat hij er op attent moet zijn dat sommigen een andere leer leren. En dat moet Timotheus tegenspreken, censureren, opdat gij sommigen beveelt. Hoor je, dat woord beveelt, dat is de apostolische authority, hoewel Timotheus was geen apostel, maar een evangelist. Maar hij had de apostolische authority om hen te bevelen. Geen andere leer te leren, doen ze het wel, want dat zit in dat woord bevelen, om hen onder censuur te plaatsen. En zo is ook de gemeente van Efeze dat getrouwelijk heb gedaan. Nog zich te begeven tot fabel en eindeloze geslachtsrekeningen. Waar hebben we het eigenlijk over in onze dagen? Over de economische crisis, 25% tarief. Het moet allemaal zo geschieden, omdat Gods volk geheel en al op God geworpen wordt. Want wij zijn niet afhankelijk van Trump, niet van deze kloon. Nergens van, alleen van de Heere onze God. Geen twistvragen, want die brengen niks anders voort als komen voort uit het ongeloof en brengen niks anders voort als chaos. In ieder geval geen stichting Gods die in het geloof is, in de leer is. En dan komen we een beetje tot onze tekstwoorden, maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. Het einde van het gebod, dat moeten we goed verstaan, want als je daar zo vlug overheen leest, dan weet je niet wat er staat. Er staat in Romeinen 10 vers 4, dat Christus is het einde van de wet. Hier wordt precies hetzelfde gezet, maar in Romeinen 4 wordt de grondslag aangewezen en hier de vrucht. Dus dat moeten we goed verstaan. Het begint niet met de liefde, het begint met Christus. Ja, het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft, dat is wel een toetssteentekst. En zo staan er zoveel. Ik ben door de wet gestorven, anders leer ik Christus nog het kennen. En dan worden we verweten dat wij stellen dat elk kind van God een vierschaar beleving moet ondergaan. Nou, als je niet het einde van de wet komt, leer je Christus niet kennen. Dus hoe je het ook noemen wil, een vierschaar beleving of gerechtvaardigd door het geloof, hoe je het ook noemen wil. Als je Christus wil leren kennen, moet je komen aan het einde van de wet. En die vermogens hebben natuurlijk mensen niet. Nee, ik hoorde van Burns, van William Burns, maar dat zeggen anderen over hem, dat hij gepreekt heeft dat hij direct in Christus moet geloven. Nou, dat is ook geoorloofd, maar niemand doet het. Niemand doet het. Een natuurlijk mens, die heeft geen vermogens om in Christus te geloven, want als hij zegt, gemeente, je moet direct in Christus geloven, dat is een beroep doen op de vrije wil. En die hebben mensen niet. Dus dat is allemaal weest of tijn als hij zo preekt. Ja, zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Maar daar geeft Johannes de Doper de oorzaak van de wedergeboorte in de handen des geestes. Vat je dat nou? Dat moet je goed opletten hoe de dominees spreken. En ze doen tegenwoordig allemaal een beroep op de vrije wil. Dus allemaal de mensen in beweging zetten. Ja, bewegen tot het geloof. Maar door de beweging des Heilige Geestes. Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken. Naar zijn welbehagen. Het einde des gebods is liefde uit de reinhart. Want er worden gelijke toetsstenen aangegeven aan die ware liefde. Het moet voortkomen uit de reinhart. Het moet een goede conscientie hebben. En uit een ongeveinsd geloof. Want eerst het geloof. Je wordt niet door de liefde gerechtvaardigd. Maar je wordt door het geloof gerechtvaardigd. En dat moet goed verstaan worden. God is daarvan de eerste. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Ja, u zegt, moet je dat altijd op een rij hebben? Het geloof, heb het op een rij. Anders heb je geen waar geloof. Dat is toch eenvoudig? Het gaat niet buiten de leer van Christus om deze apostolische leringen. Want dat is de leer van Christus. En dat gaat er allemaal ordelijk aan toe. We hebben u bewezen uit de wedergeboorte van de blindgeborene hoe de Heere dat werkt. En ik ken het u met 100 andere bijbelheilige bekeringen bewijzen hoe God werkt. Hoe God werkt. Het staat er soms niet bij geschreven, dat hoef ik niet altijd. Het staat genoeg geschreven om te weten hoe God werkt. En dat moet je weten met je hart, niet met je verstand. Ja, met je verstand dat geheiligd wordt na de wedergeboorte. Want het verstand van een natuurlijk mens laat na het weldoen van God op te merken. Hij ziet het niet, hij hoort het niet. Je kan op de begraafplaats staan en je kan het evangelie preken, maar er is niemand die uit zijn grafsteen opstaat, uit zijn graf opstaat. Een mens van nature hoort het niet eens. Hij hoort de woorden, maar het gaat de ene oor in, het andere oor uit. Dus dat moeten we goed verstaan. Als hier gezegd wordt, maar het einde des gebods is liefde, begrijpen natuurlijk mensen hier helemaal niks van. Hij weet niet wat er staat, hij weet niet wat ermee bedoeld wordt. Want hij heeft geen rein hart, hij heeft geen goede conscientie en hij heeft geen ongeveinsd geloof. Wel moeten we onderstrepen wat hier staat, dat de apostel al eerder de grond heeft aangewezen, in Romeinen 10 vers 4, want het einde der wet is Christus. Sommigen zeggen dat het einde het doel is, de purpose. Het einde der wet. Je moet goed verstaan, ik ben door de wet gestorven. Waarom staat hier het woord einde? Omdat je wel aan het einde van de wet moet komen. Aan het einde van je kunnen en kennen. Aan het einde van die bestaan van die oude mens onder die wet. Dus dat is wel heel goed vertaald, het woord einde. En je moet ook werkelijk aan het einde komen. En niemand heeft de vermogens om aan dat einde van die wet te komen. Want hij is door de claim der wet gevangen. Kunnen mensen zich niet van bevrijden. Dat is geen onschuld of onkunde. Dat is je hoogste schuld voor God. Wij hebben gezondigd. God is dezelfde gebleven. En als je daaronder een slachtoffer wordt, ja, dan gaat God je voorbij. Dat kan ik je wel vertellen. Want hij is alleen gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Ik schatte mijn geheel verloren. Kijk, daar heb je de schuld. Daar komen schuldenaar openbaar. Mocht van geen ontferming horen. Maar het einde des gebods, daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Daar heb je het einde, daar heb God mijn pad gekend. En er staat er nogmaals, het einde der wet, hier staat het einde van het gebod, het einde der wet is Christus. Dus als je dat isoleert van Romeinen 10 vers 4, dan weet je al helemaal niet wat hier staat. Dan weet je al helemaal niet wat hier staat, want Paulus heeft het ook vaak over. En de andere apostel ook, de profeet ook, hebben het vaak over de vruchten des geloofs. Omdat hij spreekt tot Timotheus, zijn oprechte zoon in het geloof. Die verstond dat allemaal. Dus het einde van het gebod, ook naar die valse leringen, waar Paulus van rept in vers 3 en 4. Die moet je door de wet afsnijden. Door de wet afsnijden. Het is ook een afsnijdend, bevrijdend evangelie. Anders is het een vals evangelie. En daarin is de wet niet een deel van het evangelie, maar het gaat er aan vooraf. Het gaat er noodzakelijk aan vooraf. Waarom heb God een wet gesteld? We moeten het eens even opslaan. Galaten 3, vers 19. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Dus mensen die met de wet aan de slag gaan om die te doen uit dankbaarheid, worden hier al gelijk afgesneden. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. totdat het zaad gekomen zou zijn, wien het beloofd was, en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars, dat is Mozes. Dat is de middelaar van het Oude Testament. Christus is ook de middelaar van het Oude Testament, maar dan in zaligmakende zin. Als hij staat geschreven dat Mozes middelaar is van het Oude Testament, heeft dat geen zaligmakende betekenis. Nou, absoluut niet. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtreding wilde bijgesteld. Opdat de overtredingen, opdat de zonde des te meerder zou worden. Geen uitvluchten meer. De Heer heeft die wet erbij gesteld. Anders zouden mensen nog denken dat hij er met zijn goede karakter komt. Of met zijn natuurlijke liefde komt. Nee. Nee, God heeft een wet geopenbaard in zijn woord. De hele mensheid zakt ermee door de aardkost. Als dat niet je ervaring is, geliefde, dan geloof ik niet eens dat de wet van God is. God heeft een wet gesteld. En dat is de wet Gods. Daar heeft Paulus het hier ook over. Je moet aan het einde komen. Ja, hoe? Laat de Heer het doen. Toen het gebod kwam, Paulus is er ook niet aan begonnen. Toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Kijk, dat is nou de uitwerking van de bediening van de wet. Van de administration of the law. Ja. Zo werkt de wet. En dat heeft ook alles te maken. De wet is goed. De wet is heilig en goed. Wij doen de wet niet teniet door het geloof. Maar wij bevestigen de wet. Dat ze al het vlees in het stof des doods legt. Daarin is de wet uitmuntend. Maar het einde des gebods is liefde. Anders weet je niet wat liefde is. Als je niet aan het einde van de wet gekomen bent. Dan weet je helemaal niet wat hier staat. Nogmaals gezegd. Nee. Want dan wordt Christus aan je ziel geopenbaard. En hij brengt alles mee, want de Heilige Geest stort de liefde Gods in je hart uit op grond van de verzoening. Dus hier spreekt Paulus wel over de vruchten, maar het wijst onmiddellijk terug naar de Romeinenbrief, waar hij zijn apostolische leer begint uit te leggen door de bediening van het Heilige Geest, vanuit het Oude Testament, ook met het voorbeeld van Abraham en David. Abraham en David stelt hij als voorbeeld van de rechtvaardiging des geloofs, van de vergeving der zonde, hoe dat in hun leven is geopenbaard bij God vandaan. En nogmaals gezegd, als je de liefde gaat isoleren, wat ze in onze dagen kerkbreed en massaal doen, dat is niet de ware liefde, dat is fake, dat is allemaal fake. Of het is natuurlijke liefde, maar de natuurlijke liefde houdt op met je sterven. Maar de goddelijke liefde blijft tot in de eeuwigheid. Dat is de big difference. En het komt ook in de vrucht openbaar. Want de eigenschappen van het ware geloof, die staan hemelsbreed gescheiden van de eigenschappen van het natuurlijke geloof. Zover komt het natuurlijke liefde niet. Zover komt het natuurlijke geloof. Want elk mens heeft wel geloof. Er zijn er wel die zeggen, ik ben atheïst. Ik zeg, waarom ben je atheïst? Om te beweren dat God niet bestaat. Dus je gelooft het toch. Anders hoef je het toch niet te beweren. Dus die atheïsten kun je zo met één zin onderuit halen. En als je ze gaat aanspreken op hun geweten, dan komt het er wel uit dat ze in God geloven. Want God op alle gewetens mee. Van vijand en vriend. Alle gewetens heeft God mee. De Heer loopt niet achter de feiten aan. Want hij laat zijn woord prediken en dan voelt ook een vijand van God dat het goddelijke woord de waarheid. Ook al verwerpt hij het, want waarom moet je het dan verwerpen? Ja, doe je vijandschap. Daar heb je het nou. En die vijandschap die bewijst ook dat God God is. Ja, zo hoef je toch niet vijandig te zijn. Maar het einde des gebods is liefde. En dan wordt de liefde geopenbaard, uitgestort in je hart door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat komt allemaal in zijn werking als wij worden wedergeboren. En wedergeboren, dat is niet door het geloof. Nee, dat leren ook vele Amerikaanse theologen. Dat heb ik wel gehoord. Ze leggen dan alles weer in de mens. Dat doen ze ook als je de uitdrukking, de rechtvaardiging door het geloof, biblicistisch verstaat. Het geloof is niet de oorzaak van de rechtvaardiging. Echt niet. Nee, dat is Christus, want het einde der wet is Christus. En daarin wordt verklaard dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Het is zo eenvoudig, het is zo kinderlijk eenvoudig als wat. Maar de mensen die het niet verstaan, die gaan het anders uitleggen. En daar is Paulus zeer op beducht. Beveelt dat zij geen andere leer leren, een verkeerde leer, waarmee zij de leer van Christus overtreden, waarmee zij bewijzen dat ze God niet hebben. Want deze geest getuigt met onze geest, daar geeft de Heer getuigenis van, als hij het woord recht mag snijden. Maar er is geen vergissing in, hoor. Echt niet.
Nee.
Hoort die leraar de gerechtigheid tijdens zijn omwandeling op aarde? Gaat zijn voetsporen na? Gaat zijn handelingen na? Hoe de Heere werkt? Dat komt hier ook openbaar, maar het einde des gebods. Het einde van het gebod, het einde van de wet is Christus. Het einde van het gebod is liefde. Ja, daar horen ook de vruchten bij. Hoewel die niet meedoen in de rechtvaardigmaking. Nee, het is eerst Christus en dan zijn weldaden. Het einde des gebods is liefde uit een rein hart. Dus dat is niet geïsoleerde liefde. Dat hart, dat wordt gereinigd in de uren van de wedergeboorte. Steenhart wordt weggenomen, krijg je een vlezenhart. Uit een goede conscientie, want ook het geweten wordt wedergeboren. En uit een ongeveinsd geloof. Dus Paulus bewijst hier wat de ware liefde is. De band der volmaaktheid. God is een God der liefde. God is liefde. God is onze hoop. Daar heb je al de hoop en de liefde. Hij legt het alles in God. Dat is de ware prediking. Daar is niets van de mens bij. De Heere heeft het veroorzaakt, laat ik het zo maar zeggen, voor de mens. Hij heeft het alles gedaan om zijn volken te geven, om zijn volk de zaligheid te geven in die ordelijke weg, in die goddelijk ordelijke weg. Ja, de Heere werkt ordelijk, maar er komt wel eens je wanorde openbaar, zoals wij in Adam gevallen zijn. Wij hebben de wanorde in deze wereld gesticht, de chaos in deze wereld gesticht. Als je eigenlijk altijd maar boven mensen kunt stellen die er chaos van maken, dan heb je toch de ware vernedering niet. Daar moet je eigenlijk wat tegenstellen. Oh ja, maar met die ervaring, met die kennis, dat je zelf de oorzaak bent hoe het met deze wereld gaat. Nou, er zijn, want dat gaat vanzelf, welke sommigen afgeweken zijn, daar hebben ze gewend tot ijdelspreking en daar vult de mens een tijd mee. Ook binnen de kerken, allemaal ijdelspreking, leraars der wet willen zijn. Niet verstaande, Paulus zegt het zelf, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dus dat is heel makkelijk, is dat te onderkennen, alleen door het ware geloof. Als je het ware geloof niet hebt, dan onderken je niks. Ja, een historisch geloof kan ook wel bepaalde dingen aanwijzen, want tegenwoordig zijn de dwalingen zo graf, dat een kind dat nog wel aan kan wijzen. En je kent het ze zeggen, je kent het ze 100 keer zeggen. Ze vallen er niet voor, ze vallen ermee in de dood, wat ook gebeurt. Ze sterven in de uiterste duisternis, ze worden door Pelagianen begraven. Nou, dat kan een kind wel opmerken, dit is niet van God. Nee, zo werkt de Heer niet. Willen de leraars der wet zijn, dat deden de fariseërs ook. Kijk, die aanmatiging, hè? Je hoort het zo of een mens zijn eigen iets aanmatigt. Of dat het geleerd is, als het geloofskennis is. Daar kan je nooit wat mee worden. Daar kan je nooit wat mee worden, want vandaag heb je het en morgen mis je het. Dus dat kan je niet. Je hebt het niet op zak, laat ik het zo eens zeggen. Daarmee komt het geloof niet in het kader van de onzekerheid te staan. Nee, nee. De Heere onderhoudt zijn volk met geloof, hoop en liefde. Maar hij brengt eerst Christus mee. En Christus brengt geloof, hoop en liefde mee. En die afgeweken zijn, dat is afval, dat is apostasie. Het Griekse woord betekent een afwijken of missen van het doel dat voorgesteld is. Ja, apostasie, zegt dat dan maar gelijk. Afval, afwijken van de leer van Christus is apostasie, afval. En hebben zich gewend, want kijk net, koning Saul, zich wende tot de waarzegster van Endor. Dat is de kerk van vandaag, hoor, denk er goed dan. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Waar hoor je nog wat die moeder tot haar kinderen zegt? Komt, luister toe, gij Godgezinde. En dan zal ik u vertellen wat de Heer aan mijn ziel gedaan heeft. Waar zijn die moeders? Waar zijn die moeders? Moeders, je stuurt je kinderen toch niet naar scholen waar ze in de sodomie worden onderwezen. Want wat Paulus hier tot Timotheus zegt, opdat gij beveelt geen andere leer te leren, dat komt uit geen domineesmond meer. Want ze weten het niet. Ze hebben niks meer in huis om het volk te waarschuwen. Maar ze hebben wel de brutaliteit om zich nog dominee te noemen, op die preekstoelen te gaan staan. En het volk, dat opium, elke zondag dat opium. En dat is al decades aan de gang. Dat is al decades aan de gang. Je moet kijken hoe volken kinderen opvoeden en dat tekent hun hele leven. Dat tekent hun hele leven. Ja, kijk, door de wedergeboorte word je wel een nieuw schepsel. Maar als dat niet gebeurt, die moslimkinderen, die worden de paplepel ingegoten. Allahu Akbar en alles is tegen de christenen. Wat zie je nou in Syrië? De kranten hebben bol gestaan. Eindelijk verlost van het vrederegime Assad. En nou zijn er afgelopen week al 1000 mensen vermoord. Christenen, alawakken, weet ik veel wat voor mensen dat zijn. Maar ook christenen. Die terroristen, ISIS-terroristen, die gaan de huizen in en ze schieten hele gezinnen dood. Dat gebeurt er momenteel in Syrië. En ook de RD heeft er bol van gestaan. Eindelijk verlost van Assad. En het is nou 10.000 keer erger. En daar horen ze dan niet meer over. Dus kun je zien hoe bedrieglijk het allemaal is. Ook met die anti-Russia-propaganda. Ik zal, als de Heer het geeft, van de week nog een recente toespraak van Poetin publiceren. Waarin hij al die propaganda belegt. Ook nog in historische zin. Want als er nog één horizontaal iets op een rij hebt staan, dan is Poetin het hoor. Maar heel dat Westen, hij zegt, dat hele Westen, dat heeft zich op het fascisme gebaseerd. Dat is absolute waarheid. Ook de kerken met hun politieke partijen. Allemaal op fascisme gebaseerd. Het is allemaal fascisme van de bovenste plank. En de enige vaderlandsgetrouwe Kamerleden, ik spreek horizontaal hoor, goed verstaan, dat zijn die jongens van de Forum van Democratie. En je moet die Ralf de Dekker maar eens horen, ik heb het gepubliceerd. Maar weet je, als ik geen reactie daarop krijg, ja dat hoeft niet per se, maar dan kun je al zien dat ze het helemaal niet, ze horen het misschien wel, maar ze horen het ook niet. 5 minuten later zijn ze het alweer vergeten. En dat zijn artikelen waarvan de lasten op mijn hart leggen hoor. Dat zijn zomaar geen artikelen uit blinde ijver of zoiets dergelijks. Net zoals Jeremia, die moest de koningen bestrijden. Want de Heere claimde heel het land, heel het volk, heel de kerk. En dat is in onze dagen niet veranderd. Maar het is allemaal zo sectarisch geworden als Rome. Dus dan heb je die afwijking als er niet wordt gewaarschuwd. En die afwijking is er sowieso. En het is nou die afval waar Paulus van spreekt in de Thessalonicensbrief. Die is er al. De antichrist is gekomen. Ja, nou, hij ligt nou op sterven. En de man gaat ter helle. Net zoals Steve de Bruin ter helle gaat. Met al zijn anti-Russia propaganda. Met al die globalisten propaganda. Met al dat klimaatpropaganda. Het zijn allemaal leugens in de hel gesponnen. En er is geen piepstemmetje die daar tegen zich keert. Nou, dan gaat er een heel volle te afgrond in. Dat vind je allemaal best, hè? Luisteraars, als je nou deze preek hoort, je vindt het allemaal best. Je vindt het allemaal best. Het vaderland is je niks meer waard. Helemaal niks meer waard. Dat was ook zo in de dagen van Noach. Ze gaven alleen maar eten, drinken en vrolijk zijn. Dat waren de 3 punten. Dat was het leven van de toenmalige wereldbevolking. Eten, drinken en vrolijk zijn. Dat is in onze dagen. In de kerken. Er is geen onderscheid meer met de wereld. Helemaal niks. Geen onderscheid meer met de wereld. Want de wereld heeft de kerken ingenomen. Ze zijn welkom geheten. De antichrist hebben zetel in die protestantse kerken. En dat wordt al jaren hier gepreekt. Maar er is geen opmerking. Er is geen ontwaking. Dat is een oordeel Gods. De Heer heeft het oordeel erop gelegd. En je kunt er niet vanaf krijgen. Dat oordeel gaat door. Dus niet meer af te bidden. Maar de Heer zou er nog één uit kunnen rukken. Ik heb altijd gedacht. Er zal wel een dominee losgemaakt. Of 1 of 2 of 3 losgemaakt. Het gebeurt niet. Het gebeurt helemaal niet. Dus het oordeel Gods is vastbesloten. En ze preken allemaal stuk voor stuk een evangelie naar de mens. Nou, er wordt niet meer tegen gewaarschuwd. Paulus die beveelt Timotheus daartegen op te staan. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. En ik heb u gezegd dat bevelen, dat is een censuurwoord. Dat is een censuurwoord. Als ze het wel doen, dan gaan ze onder censuur. Dan worden ze afgesneden. Dat betekent dat. Ja. Nou, dat is helemaal weg in onze dagen. De grofst mogelijke zonden worden gebagatelliseerd. Worden gereformatoriseerd. En daar blijf je nou onder verkeren. Tot je dood toe, dan val je ermee in de hel. Als je Christus niet wil volgen buiten de legerplaats. Dan loop je niet op de smalle weg. Want dat RD en die SGP, die houden dat zogenaamde revo-volk bezig op de brede weg des verderfs. Daar zit geen procent bij op de smalle weg. Want op de smalle weg vind je geen politieke partijen. Echt niet. Als je dat denkt, dat hebben ze er allemaal wel van gemaakt.
Ze hebben de smalle weg een beetje breder gemaakt en de brede weg een beetje smaller. Nou, ook al niet meer. Want alles kan er verachtig mee door. Alles kan er mee door. Ja. De Heer heeft de leidsels erop gelegd en dan kan alles ermee door. Er is geen God, er is geen gebod. Ze zeggen het wel met de lippen. Die naken nog wel tot God. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Dat is wat de Heer zegt in zijn woord. Ja. Willen de leraars der wet zijn. En nou ook al niet meer, hè? Want die rechtzinnigheid van de fariseeën die wordt ook totaal gemist. Dat was natuurlijk wel een blinde rechtzinnigheid. En geen rechtzinnigheid die voortkomt uit de wedergeboorte. Nou. Maar die rechtzinnigheid is er al niet meer. Dacht ik dat die fariseeërs een homo-statement hadden ondertekend? Nou, ze hadden zich liever laten verbranden. Want zo rechtzinnig waren die fariseeërs dan nog wel. Hè? Dat zal ik je wel vertellen. Maar dat is ook allemaal al weg. Dat is ook allemaal al weg. Het is allemaal wereld geworden, nog erger dan dat. Heidens, nog erger dan dat. Want geschiet nou allemaal onder christelijke vlag. Dat doen die heidenen niet. Die hebben allemaal heidense vlag. Dus goed verstaan hoor, wat er vandaag en dag aan de hand is. En als je dat licht opvat en je kunt er maar op neerkijken. Je doet er voor de rest niks mee. Het zet je niet in beweging. Dan heb het ook helemaal geen waarde in je leven. Het is allemaal waste of time. Dat denken eraan. Nou, je moet door de Heilige Geest. Die zet zijn volk in beweging zoals die... Duidelijk voorbeeld, Simson in beweging zetten. Die werd gedreven in het dal van Zoren Estelen. Om de Filistijnen te verslaan in de naam van zijn God. Dat moet het zijn. Ja, en ik heb al vaak gezegd dat een uitwendig kindersverbond dat verplicht is te doen. Maar het zijn allemaal blinkende zonden hoor. Als je het niet door het geloof doet, goed verstaan. En de baptisten, die kennen helemaal geen uitwendige kinderen des verbonds. Dus... Die hebben voor de kinderen hebben ze ook helemaal geen evangelie. Want die kunnen nog niet geloven en dit en dat en al die onzin. Dat is ook een hele gevaarlijke leer. Moet je echt zeggen, er hebben vroeger veel kinderen van God onder gezeten. En die hebben daar nooit goed over nagedacht, wil ik niet zeggen. Dat is een heel akelig woord. Maar dat is wel een afwijking van de leer van Christus. Als je dat niet ziet en dat niet naar waarde weet te schatten. Ja, nou, dan hier ook. Van welke sommigen afgeweken zijn, dan begint daar al. Dan begint het al. Dan begint die afwijking al. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking valt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ik zou allemaal wensen dat je zo'n boek kon schrijven van de weldadigheden van een verbondschap. Dat zou ik wensen. Maar die mensen hebben daar nooit, ja, ik zeg, gebruik dat woord dan maar, over nagedacht. Dat dat niet overeenstemt met de leer van Christus. Ja, dopen. Wij kennen ook de volwassen doop, maar dan in een zendingssituatie, niet in een verbondssituatie. Een verbondssituatie, die kennen de baptisten helemaal niet. Daar weten ze niks van. En daarom krijg je al die afwijkingen. Ja, maar die leraar en die leraar heb goed gepreekt. Je moet je eigen aan het goud houden van het woord. Anders begint de afwijking al. En daar moet je dan wel selectief mee te werk gaan als je zo'n boek wil lezen. Nou, dat lees ik altijd selectief. Oh, absoluut. En... dan kan dat leven wat ze mochten kennen in Christus, kan wel stichten, maar niet hun leer. Niet in die zin, ze staan ook niet in de lijn van de reformatie. Daar moet je nooit van afwijken. Luther zegt, je moet alles verwerpen wat zich tegen Gods woord kant. En dat hoort daar ook bij. Die leer, niet die mensen. Kolbrug heeft er ook de vloer mee aangeveegd en zo getrouw moet je dan zijn. Doch wij weten dat de wet goed is, dat de wet geestelijk is. Dat zegt Paulus in Romeinen 7 vers 14. Wij weten dat de wet geestelijk is. En ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het is het een of het ander. Of de wet is vleeselijk en ik ben geestelijk. Of de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Het is de wet van God. En alles wat God geeft is geestelijk. God is een geest, zegt Christus tot die Samaritaanse vrouw. En wij moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Nou, dan moet je toch wel wedergeboren zijn. Want anders vindt dat niet plaats. Die vrouw heeft het pas verstaan nadat Christus zich... als het einde der wet aan haar had geopenbaard. Christus heeft die vrouw door de bediening van de wet aan het einde van de wet gebracht. Val je dat nooit op? Je moet overal de leer van Christus in kunnen vinden. Want als gij daarop gefundeerd zijt, dan zult ge nimmer meer struikelen. Daar komt het wel op aan hoor. Anders word je altijd bewogen door allerlei wind van leer. Dan kan iedereen je met vrome strikken gevangen nemen. Dan moet de gemeente van Christus zich tegen wapenen. En dat is een strijdend leven. En die strijd moet ook nog wettig zijn onder de benier van koning Jezus. Mag niks aan markeren, mag echt niks aan markeren. Nee, Als er in Gods woord staat, gij zijt volmaakt in de volmaakte, dan moet je ook die volmaakte strijd strijden. Moet je ook weer die Christus als voorbeeld nemen. Want kijk, daar zijn natuurlijk wel zoveel ongelukken mee gebeurd. Dan gaan ze Christus, dat zei die Baptist in Engeland, die dominee Broem, ja, hij zegt, wij doen alles na wat Christus gedaan heeft. Ik zeg, oh, dan ben je wel een poppenkast aan het spelen. Daar doen ze ook alles na, wat er in het echt gebeurt. Nou ja, een soort sesamstraat. Nee, je moet het zelf van de Heer hebben geleerd. En dan wil je niet meer een leraar der wet zijn, want dan heb je het van God geleerd, net zoals die Samaritaanse vrouw, net zoals Hanna. Die had het echt van God geleerd. Die wist hoe de Heer werkt. En ze wist ook dat de Heer dat bij al zijn kinderen doet. Geen processen leert, zoals Rome leert. Nee. Doch wij weten dat de wet goed is. En waarin is de wet goed? De wet is in alles, in alle delen is de wet goed. Ja, ook al is dat geen deel van het evangelie. God heeft die wet erbij gesteld om een mens te openbaren wat hij geworden is in Adam. De wet maakt plaats voor het evangelie. Maar het is geen instap tot de wedergeboorte. Als je die dingen niet zuiver houdt, dan ben je alweer aan het afwijken. Dan ben je alweer, zoals in vers 6 van de welke sommen afgeweken zijn, omdat ze wet en evangelie mengden. Die vermenging, dat is dodelijk. Dat is echt dodelijk. Ja. En dat is de kerk van vandaag. Alles wordt gemengd. Kind wordt met badwater weggeworpen. De leugen wordt geloofd, want dat RD, dat manipuleert al decades die refo-lezers. En tot aan de dominees toe. Ze hebben echt niks in huis. Ze weten ook niet wat er aan de hand is. Ze kunnen nergens een Bijbels oordeel over vellen. Ze kunnen het niet. Ze hebben de geest van Christus niet. Dat is wel duidelijk. Want er getuigt er niet één tegen de roepende zonde van kerkland en bond. Dat komt hier wel open. Want Paulus gebiedt Timotheus om het wel te doen. Nou, wie exempt die daarin? Niemand. Als die Timotheus dat gebiedt, gebiedt hij dat alle ouderlingen tot op de dag van vandaag. Gebiedt hij dat alle leraars tot op de dag van vandaag. Dat is maar niet een solo gebeuren. Nou. Dan lees je de Bijbel weer tot je verderf. Ja, dat geldt alleen voor Timotheus. Nee, dat geldt voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Die apostolische vermaning. En als je van God geroepen bent, dan ga je niet protesteren. Je leest niet dat Timotheus zegt, ja, maar hoor eens, Paulus moet het nou weer zo scherp van leren. Dat is lees je toch nergens. Die mensen die kenden dat ook, die wilden daarin opgescherpt worden. Titus, precies hetzelfde. Die werd afgezonden naar Creta. Die luie buiken, die luie zwijnen. En die moesten ernstig bestraffen. Afsnijdend preken, zegt Paulus. Afsnijden die boel. Opdat ze gezond mogen worden in het geloof. Dat is echt de weg hoe God altijd werkt. Altijd, altijd, altijd. En dan weet je ook dat de wet goed is. En als je die wettelijk gebruikt. Wat is het wettig gebruik van de wet? Nou, als je aan de wet gestorven bent, hoef je die wet zo in die zin niet meer te gebruiken. Want die wet is niet naast Christus gesteld. Hier heb je het weer, het einde van het gebod. Waar legt de wet, kinderen? Dat weet je toch. Die moest Mozes in de ark leggen. Want hij kon er zelf niet mee omgaan. Want in de handen van Mozes sloeg hij die twee stenen tafelen, waarin God de wet had gegraveerd op de rotsen kapot. Bij het zien van de overtreding van het volk. En toen gebood de Heere, had hij weer twee nieuwe tafelen gemaakt om die in de ark te leggen. Want er kwam Mozes niet meer aan te pas. Er komt geen middelaar van het oude verbond meer aan te pas. Er komt ook geen kind van God meer aan te pas aan die wet Gods. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in de binnenste van zijn ingewand. En wat hebt die wet uitgewerkt? De ijver van uw huis hebt mij verteerd. Als dat niet in je leven openbaar komt, dan weet je niks van de wet en dan gebruik je de wet ook niet wettelijk. Dan strijd je ook niet de wettige strijd des geloofs. Daar weet je dan helemaal niks van. Voer de krijg des Heren, zei je ook Saul tegen David. Maar hij had ermee de bedoeling om David daarin te doen sneuvelen. Want dat was een hele goddelijke uitspraak. Voer de krijg des Heren. Maar Saul had er een duivelse bedoeling mee. Hij wilde van David af. Als die maar in het zwaard viel van de vijand. Maar de Heer heeft het wel zo gewend dat hij zijn eigen zwaard viel. Want je krijgt alles terug. Hoor. Je krijgt echt alles terug. Ja. Doch wij weten dat de wet goed is zo die wettelijk wordt gebruikt. Net als Paulus die wet wettig neerzet
in Romeinen 7. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. Kijk, als dat die uitwerking niet hebt in je leven, dan weet je niet wat de wet is. Dan weet je echt niet wat de wet is. Nee, want dat legt alle vlees onder de vloek. Ja. Ook na ontvangen genade. Dat vlees blijft onder de vloek. Ja. En daarom moeten we sterven. Opdat dit sterfelijke onsterfelijkheid zou aandoen. Dit vervloekte de zegen zou erven tot in der eeuwigheid. Gods volk is een nieuw schepsel in Christus. In geestelijke zin. In geestelijke zin. Hij heeft ze ook gekocht naar het lichaam. Ze zijn eigendom van Christus naar lichaam en ziel. Maar dat vlees, dat moet je geestelijk verstaan. Dat is niet dit. Je kunt in je handen knijpen. Dat wordt niet met het vlees bedoeld. Nou, alle bewegingen die tegen God, tegen zijn wet, tegen het evangelie, dat is het vlees. En daarin leven we van nature. Als een oude mens onder de wet. Die is geheel vlees. Er is geen geestelijk promiel bij die oude mens onder de wet bij. Helemaal niks. En daarom moet die oude mens, die verandert nooit. Die oude mens wordt nooit bekeerd. Vlees wordt nooit bekeerd. Vlees onderwerpt zich de wet Gods niet. Het kan ook niet, zegt Gods woord. Daarom moet die oude mens, die geheel vlees is, sterven. Ik ben door de wet gestorven. Toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Nou, daar heb ik nou. Ga wel degelijk door een crisis, als je dat de beleving van de vierschaar noemt. Best, noemt het anders. Je moet aan het einde van de wet komen. Daar wordt Christus geopenbaard. Toen Paulus aan het einde van de wet kwam in de rechterstraat, toen werd Christus aan zijn ziel geopenbaard. Het heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Door woord en geest hoor. Niet door een of andere bespiegeling. Ja, de Heere kan. Hij sprak tot de aartsvaders dikwijls in gezichten. Kijk maar naar Jacob de Bethel. Dat was van God. Je kan ook een goddelijke droom krijgen. Maar als je dat gaat isoleren van woord en geest, dan zit je ook wel in de afwijking. En hij dit weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet. Ziet u? De wet is niet gezet tot degene die gerechtvaardigd zijn. Tot de rechtvaardige. Maar de ongerechtige, de halstarrige, de goddeloze. Daar heb een wet. De wet claimt de hele wereldbevolking. Van Adam af tot het einde toe. De wet claimt de hele wereldbevolking. En het is van God. Die wet is van God. Dat is een goddelijke wet. Dus daar staat een goddelijke claim, rust er op alle wereldbewoners. Kom je niet onderuit. Of je nou erin gelooft of niet in gelooft, dat heeft er niks mee te maken. Dat is een feit. Door de val in Adam is heel het mensdom onder de claim van de wet gekomen. Doe dat en gij zult leven. Als je het niet doet, dan zal je de eeuwige dood sterven. Het is één van beiden. En Gods volk, die mag in Christus, die belofte van de wet, doe dat en gij zult leven. Dat leven, dat wordt alleen aan het einde der wet geopenbaard. Want Christus heeft de wet in alles gehoorzaamd. Hij zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En die vervulling zet hij op rekening van al zijn kinderen. Op rekening des geloofs. Dat is toch een heerlijke leer. Dat is toch een heerlijke leer. Dan mag hij echt zeggen, doe dat en gij zult leven. Ik heb het gedaan. In Christus. Hij heeft het voor mij gedaan, maar dat is zo volkomen alsof gij zelf alle gerechtigheid had vervuld. Dat is een heerlijk bevrijdende leer. En Gods volk zit er veel mee in de duisternis, want vlees verstaat het niet en het gaat het nooit verstaan. Daarom die strijd tussen vlees en geest die blijft bestaan. En als de geest de overhand hebt, dan zingen ze het uit. Ik heb de overhand gekregen. Ja, dat is ook het leven der heiligmaking. Het leven der heiligmaking moet je nooit zoeken in zedelijke daden. Het is geen gedragsheiligmaking. Dat is allemaal onzedelijk. De heiligmaking leeft uit de vergeving der zonde. En dat is de kracht van het berouw. De kracht van het berouw. Kijk naar Petrus toen hij uit de zaal van Caiaphas naar buiten ging. Bitterlijk wenende. Daar heb je de heiligmaking. Dat is de kracht van de vergeving der zonde. Ook de hernieuwde kracht. Dat is de kracht van de heiligmaking. En onze heiligmaking, dat is niet dit doen en dat laten. Nee, dat is Christus. Christus is het in alles. Hij is onze hoop. Hij is ons geloof. Hij is onze liefde. De Heere onze gerechtigheid.
Wat wij nou buiten Christus iets zoeken, iets isoleren wat je zelf moet doen. Als je in de natuur staat, onder de wet, dan wordt alles van je geëist. Volkomen gehoorzaamheid. Je kan er niet aan voldoen. Je wil er niet aan voldoen. En als je eraan begint, maak je je zonde en verdoemen is alleen maar groter.
Ja.
De wet is heilzaam en goed.
Ja, zeker.
Die wet, die heeft geen eigenschappen om je naar Christus uit te drijven. Die eigenschappen hebt de wet niet, want het is een totaal andere bediening. De wet heeft geen evangelische bediening. De wet maakt de mensen niet levend, hij maakt de zonde levend. En die zonde, die sluimerde al in je leden. En als je dan denkt dat je als een goed mens door het leven gaat en het gebod komt, dan barstte alle zonde eruit. Paulus had ook de gemeente Gods vervolgd, menende dat die goden een welgevallige dienst deed. En toen kwam hij erachter dat het allemaal vijandschap was. Dat is toch een ontdekking, mensen. Met al je vrome werken. Ook met je goede bedoelingen. Je moet het vuur in. Dan zei pas nog iemand. Ja, dat was mijn eigen broer. Ja, hij zegt, het is toch wat dat die Sadrach en Mesach en Abednego, die werden in die oven van Nebukadnezar niet verbrand. Ik zeg, daar weet al Gods volk van. Daar weet al Gods volk van. Lees de belijdenis van Anna. De Heer dood te maken levend. Hij doet er hel nederdalen. En de wederheid opkomen. Niet verbrand. In de hel niet verbrand. Nou, daar weet ik van. Daar weet ik echt van. Ja. En dan wordt Christus je hemel. Het is alles in Christus. Ja, dat zei hier een man ook. Het is all about Jesus Christ. Ja. En toen die in het ziekenhuis lag. Ik zeg, hoe ben je nou van die val in Adam verlost? Hij wist geen eens wat ik het over had. Ik zeg, hoe ben je dan bekeerd geworden? Ja, hij zegt, ik werd ineens vervuld met de Heilige Geest, zegt hij. En zonder Christus. Ik zeg, wat is Christus dan voor je? Hij wist er niks van te vertellen. Kijk, ook de godsdienst neemt alles in de mond. Die dominees nemen alle woorden Gods in de mond. Ze nemen alle woorden Gods in de mond. Maar vraag er niet naar, want dan zijn ze niet thuis. Hè. Het zijn helemaal geen dominees. Want je bent alleen dominee als je een goddelijke roeping hebt. En dat kan je dan ook verklaren, net zoals Paulus verklaart. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel Gods. Dat zei hij voor Gods aangezicht. Heren, u hebt me geroepen. Ja, en die kleine Samuel, die liep naar Eli. Hij zegt, u hebt me geroepen. Hij zegt, ik heb je niet geroepen. Tot 2 of 3 keer toe. O, zegt Eli, nou weet ik het. God spreekt tot je. En dan moet je zeggen, spreek, heren, want uw knecht hoort. Ja, nou, zo eenvoudig doet de Heer dat. En Samuel hoorde die stem, maar hij dacht dat het uit de achterkamer kwam. En het kwam uit de hemel. Hè? Het kwam uit de hemel. Samuel, Samuel. Spreek, heren, want uw knecht hoort. Als dat je leven is, kinderen. Dat moet toch je leven zijn? Je kunt toch niet leven van wat andere mensen zeggen? Je kunt toch alleen maar leven wat de Heer zegt? En dan gaat hij ook bevestigen, hoor. Denk er goed om. Want 20 jaar geleden een belofte gaat er nooit bevestigd, daar geloof ik niet in. Nou, Gods volk kan het nog in 4 dagen vasthouden. Hou op. De Heer bevestigt zijn eigen werk. En dan leert hij er ook nieuwe dingen bij. Ja. Ik zal u grote dingen bekendmaken die gij nu niet weet. Zegt hij tegen Nathanael. En er was niet een oprecht man zoals Nathanael. Maar dan moeten ze nog alles leren. Dan moeten ze nog alles uit de mond Gods leren. En dan denk je dat je de hele Bijbel uit, ja, je kunt dat verstandelijk wel weten. Maar. Oh, als je dan Gods woord gaat lezen, dan zeg je, zo heb ik het nog nooit gelezen. Zo heb ik het nog nooit verstaan. De Heere, die hebben schatkast, de schatkameren van Christus, als die in je hart worden geopenbaard, dan kom je nooit in uitgestudeerd, in de wijsheid God, niet in de hoogte, niet in de diepte, niet in de breedte. Dat is een kennis zonder plafond. Dat is een kennis zonder plafond. Ja, de heerlijkheid in Christus geopenbaard. Dan zeg ik het maar met een paar woorden, maar daar ligt zo'n diepte in. Dan heb je toch geen tijd meer om over deze wereld te spreken. In rationele zin bedoel ik dan, hè. Want wij zijn geen engelen. Wij leven nog aan deze zijde van het graf, niet in de hemel. En daar wordt Gods volk, de strijd in de kerk, wordt vaak geconfronteerd met de dingen van de tijd. Dat heeft ook alles te maken met het geestelijke, hoor. Maar hoe stel je er tegen? Daar gaat het maar om. Wandel je ermee? Zijn je zinnen verblind door de geest deze wereld? Door de God deze wereld, door de God deze eeuw, dat is de duivel. Nou, dat is de kerk van vandaag. Die hebben de duivel de hand gereikt en daar wandelen ze mee, want ze haten het kruis van Christus. De ergernis van het kruis van Christus hebben ze overboord gegooid. En dan heb je de ware Christus niet hoor. Dan loop je zonder het kruis van Christus door deze wereld met geloof, hoop en liefde op je lippen. Dat is allemaal dat Kleiniaanse bedrog. Bedrog uit de hel. En hij weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige, de alstarige, de goddeloze, de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoordenaars en de moedermoordenaars, de doodslagers, de hoereerders, de sodomieten. Het Sodom zijn, zet Paulus hier op, onder de vloek. Want in woorden en gedachten lig je bij mannen. Je komt de hemelpoort niet door. Daar heb Christus zijn bloed niet voor gestort. Tenzij je eigen bekeert. Daar heb je het. Daar heb je het. De mijn edige, als je lid bent van de Tweede Kamer, plegen je mijn eed jegens Gods woord. Ik neem het nooit terug, want zo is het. Dat is een feit. Ik heb er zat over gepubliceerd. En zo er iets anders is tegen de gezonde leer, dat is de leer van Christus, is een overtreding van de leer van Christus. Paulus noemt het op in vers 9 en 10. Dus allemaal een overtreding van de leer van Christus. En als hij daarin leeft, dan heb je God niet. Met al je vrome woorden, met al je goede bedoelingen. En met al je aangenaamheid, daar moet je mee overboord hoor. Met al je aangenaamheid. Daar moet je een vierkant mee overboord. En Jona, die overboord ging, is daar een type van. Jona was een kind van God, was een knecht van God, was een geroepen knecht van God. Was gerechtvaardigd. Was geheiligd in Christus, was volmaakt in de volmaakte. Maar de Heere had een weg voor hem bestemd om naar Nineveh te gaan. En Jona dacht, ga nou eens op vakantie naar Tarsis. Nou, niet op vakantie. Nou, zegt de Heere, dat is goed. Hij had het toch ook kunnen verhinderen dat hij die loopplank opliep. Had dat de Heere toch ook kunnen Hij had die loopplank wel kunnen breken. Nee, de Heere zegt, oh, wil je dat? Dan zag je daar eens even heen, doorheen trekken. Ja. De Heere laat je soms in dwaalwegen gaan om erachter te komen welk touw daar je vast zit. Dan wordt genade, dubbele genade, dubbele genade. Want in de vis brak die door in het nogdans des geloofs. Ja, gemeente, eerst weer eens zingen. En wel van de versen 5 en 6 van Psalm 25. Loutere goedheid, liefde koren. Waarheid zijn des Heere paan. Hun die zijn verbond en worden als hun schatten gadeslaan. En het zesde vers. Wie heeft lust, kinderen, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwige goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelt ons. 5 en 6, Psalm 25.
Thank you.
Weet je wat de ware liefde is? Omdat Christus aan je ziel wordt geopenbaard. Er staat ook, de liefde is dan de vervulling der wet. Maar ik zal u vertellen, met terugwerkende kracht. Want daar begint het niet mee. De liefde begint niet de wet te vervullen om zo rechtvaardig voor God te worden. Echt niet. Daarom heb God een wet gesteld. De oproep om direct in Christus te geloven, dat gaat eigenlijk heel buiten de leer van Christus om. Mag dat niet gepredikt worden? Zie het Lam Gods? Ja, vanzelf. Moet gepredikt worden. Moet gepredikt worden. Maar God heeft een wet gesteld. Ik zal het nog een keer lezen. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtreding wil erbij gesteld. Mensen oproepen om in direct in Christus te geloven. Terwijl ze nog niet onderwezen zijn in de leer van Christus. Dat heeft geen zin. Punt 1, omdat ze het niet doen. Ze geloven niet in Christus. Dat gaat nog gebeuren in die weg. En punt 2, kom je er door de werkingen der wet, door de ministratie van de law, kom je erachter dat je een goddeloze bent. Dat weten we van nature helemaal niet. Ja, met je verstand. Maar dat heeft niks te betekenen. Dan moet je bevindelijk achterkomen, dan moet je geestelijk achterkomen. Door de bediening van de wet. En het is dat de Vader de zijne trekt, de uitverkorenen worden getrokken. Hè? Die worden getrokken door de liefde, door de trekkende liefde. Zijn wedergeboorte. Maar de Vader weet wie die trekt. Om ze als een goddeloze met hem te verzoenen. In en door Christus. Dan kom je in het einde van de wet. Dus de liefde is de vervulling der wet. Met terugwerkende kracht. Want dan ben je eerst aan het einde van het gebod gekomen. Ja. Dan is eerst het gebod op bezoek geweest. En die hebben de zonde levend gemaakt. Kijk, dat is absoluut noodzakelijk om plaats te maken voor het evangelie. Anders weet je niet wat het is. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Al het oude is voorbij gegaan. Nou, verklaart dat is vanuit je leven. Al het oude is voorbij gegaan. Dan weet je daar geen antwoord op, want je zegt, ik ben direct in Christus gaan geloven. Hoe ben je dan met God verzoend? Als een vriend, als een gelovige. Dat is het dan. Dat is vals. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Nou, daar ben je echt bij, hoor. Daar ben je echt bij. En daartoe heeft God een wet gesteld. Om die zonde zo overvloedig te doen zijn, dat er geen redden meer aan is. Dat is het werk van de wet. Opdat Christus je alles zou zijn. Alles en in allen. Daar zorgt de wet niet voor. Dus dat stuk der ellende, dat is geen instap tot de wedergeboorte. Nee. Nee. Judas kwam ook tot die ontdekking. Ik heb verraden aan schuldig bloed. Maar ik kwam ermee in de hel. Dus dat wil ik wel goed onderscheiden. Ja, dat met je al je missen en met al je zondekennis. Nou, als het nou echt ellendekennis is, dan maak je er ook niks van. Ik weet het uit mijn eigen leven. Dan ga je niet uitstellen hoe groot zonde dat je bent. Want je zou ermee in de hel zakken. Als iedereen wat over zou zeggen. Nou. Nee, dan wil je het wegdenken. Dan wil je, maar je krijgt het niet weg. Je krijgt het echt niet weg. Als de Heer het doortrekt, dan wordt het een verloren zaak in je leven. Daartoe is die gekomen. En om goed verstaan, dat wil ik dan ook nog zeggen in de laatste minuten van deze predikatie. Als er staat, het einde des gebods is liefde. En lees Korinthe 13. Dan gaat het over de liefde. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Paulus dat vers 20 achterwege laat. Echt niet. Dat willen ze nou in onze dagen, willen ze dat doorvoeren. Als je nou de liefde hebt, dan laat je iedereen in zijn waarde. Dat is de theologie van de duivel. Want dat is niet de ware liefde. Houdende het geloof, houdende de leer, de apostolische leer, de leer van Christus. En een goede conscientie, welke sommige verstoten hebbende van het geloof, van de leer, schipbreuk geleden hebbende, onder welke Symenius en Alexander, die ik aan de Satan overgegeven heb. Opdat ze niet meer zouden lasteren. Dus Paulus was zo vervuld met de liefde gods, dat hij die twee lasteraars overgaf aan de duivel. En daar zijn alle dominees een vijand van. Wat hier geschreven staat. Dus daar kun je ze ook aan toetsen. Heb je die lasteraars overgegeven aan de duivel. Die authority heb je als je een goddelijke roeping hebt. Maar ze doen het niet meer omdat ze die goddelijke roeping missen. Daar heb je het. Ze hebben dat zichzelf aangemeten. Dat is ook aanmatiging hoor. Daar kom je achter welk prijskaart die daar aanhangt. Je ziet het aan de gang van Arie Simons. Helemaal afgevallen van de leer van Christus. Compleet. Compleet. En hij zegent Hymenius en Alexander in. Hij doet niks anders dan dat. Dat doen alle predikanten in onze dagen. Hymenius zit in de kerkraadsband en Alexander staat op de preekstoel. Kennen allemaal in onze dagen. Maar bij Paulus kwam hij er niet doorheen. Hè? Echt niet. Nou. En bij Jeremia ook niet. Want die keert Hanania gewoon op zijn kop. Op bevel Gods. Paulus was een apostel. Op bevel van God. Onze zaligmaker. En van de Heer Jezus Christus. Dan kun je dat niet meer mee sjoemelen hoor. Van je hebt wel een aardig gezicht. Je kan nog wel een aardig bekeringsverhaal vertellen. Nou, dan kom je er wel voor in aanmerking. Maar zo handelt God niet hoor. Nee. Nee, zelfs die geoefende profeet Jona, die moest nog een oefenweg gaan om die wapenen van die volle wapenrusting Gods te kunnen hanteren onder de heidenen. Dan had hij het misschien ook al aangepast. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Hier, zegt Paulus tot Timotheus. Zo vermaan ik het u nog opdat gij sommigen beveelt. Dat kan je niet meer sjoemelen hoor, met dat woord bevelen. Dat is een absoluut woord. Geen andere leer te leren. Dat is absoluut verboden. Doen ze het wel, worden ze afgesneden. Nou, dat is helemaal weg in onze dagen, mensen. Je vindt het echt nergens meer. Het is allemaal sentiment geworden. Sentimenteel. Tot akkoord toe. Allemaal sentimenteel.
Ja, ik ben die anti-homo.
Nou, dat straks strijden met God. Met al die goddeloosheden door zijn eigen kerkleden niet onder censuur te zetten of daar een censuurmaatregel te eisen. Die SGP, als ze pedofielen uit de kast komen, en er zitten er wat hoor. Heel dat hoofdkantoor van het RD zit vol met homofielen. Want er zijn er ook pedofielen. Het wordt allemaal getolereerd. Maar straks sta je voor God.
Ja, dat is mijn verantwoording niet. Daar voel ik me niet toegeroepen, zegt dominee Labey. Om die incestdader aan te geven bij de burgerlijke rechter.
Straks sta je ermee voor God. Ze weten niet wie God is. Daar heb je het. Het zijn Hymeniussen en Alexanders. Die nemen nergens geen verantwoording voor. Nou, die zijn hun eigen God. Wacht even, zegt Paulus. Dan geef ik je nu aan de duivel over. En dat heeft hij ook gedaan. Want dat zegt hij niet. Dat zal ik doen. Nee, onder welke Hymenius en Alexander die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Want dan komt de vloek Gods zodanig in je leden. Je gaat echt sterven hoor. Dan heb je nog maar een hele korte tijd. Ja. En dat onderging ook Hananja en al die valse leraars. Want er staat veel meer in Gods woord als de letters ons leren hoor. De letter dood. Maar dan ga je er veel meer in lezen als de letter je verklaart. Goed verstaan hoor. Dat is geen inlegkunde. Want dat wordt ook natuurlijk op grote schaal gedaan. Allemaal inlegkunde. Allegorie. Ja, uiteindelijk is dat boek van Bunyan allemaal allegorie. Er zitten wel lessen in verklaard. Want Paulus die noemt dat ook in Galaten 4. Hagar. En daar spreekt hij dan allegorisch uit. Allegoroma. Hagar is de berg Sinaï. Een type van. Hagar is een type van de wet. Ismaël een type van de werken der wet. Kinderen, dat hoort allemaal tot de leer van Christus. Dat hoef je niet op bereid te hebben. Het geloof heb het op bereid. Ja, als de Heer maar enigszins licht geeft. En dan moet je dan altijd weer in onderwezen worden om je te wapenen. Want er zijn zoveel vijanden in deze wereld. Je eigen vlees is de grootste vijand. Om je eigen daartegen te wapenen. En dat kan alleen als je geoefend bent in de leer van Christus. Een baby kan zijn eigen toch ook niet te verdedigen. Dus ik zou je dit vertellen. Als je pas wedergeboren bent, dan neemt de Heer dat voor zijn rekening. Altijd, heel je leven. Als je beschermheer. Denk er goed om. Maar hij voedt je op in de leer die naar de godzaligheid is, door middel van de prediking en je ouders, als het goed is. En dan laat hij je niet los. Nee, nee. Maar hij leert je wel handelen, wandelen en handelen in die volle wapenrusting Gods. Dat geeft de Heer nog niet aan een baby, hoor. Hij heeft de discipelen niet gelijk in het diepe gegooid. Maar eerst die wat driejarige onderwijs. En toen waren ze door hem bekwaam gemaakt om op de Pinksterdag te preken in de volheid des geestes. Ja, zo werkt de Heer nog. Echt. Ja. En nou veel wederwaardiging. Dan denk je dat het nooit meer gebeurt. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. En de dagen der duisternissen zijn wel zoveel omdat wij duisternis zijn. De Heer is een eeuwig licht en die zonne der gerechtigheid is nooit verduisterd. Wij zorgen voor die verduistering door de wolken van ons ongeloof. Denk, dat komt niet van God hoor. Dat komt niet van God. Nee. En de Heer leidt zijn volk wel uit opvoedkundige redenen soms in de duisternis. Kijk maar naar Abraham toen hij de Heer moest offeren, toen hij dat slachtoffer moest klaarmaken. En Abraham die bewaakte dat getrouw. Al die roofvogels die joeg die weg. Maar het werd hem te zwaar en hij viel in slaap. En toen ging God alleen tussen de stukken door. Daar heb je nou die eenzijdige, soevereine, vrije genade. Daar moet je wel van kennen hoor. Je moet ook de soevereiniteit van de Heer aanbidden. Die moet je kennen, die moet je erkennen. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Nou, weet je wat aan je plaats is, net als Maria Magdalena aan de voeten van Christus? Nou, dan zou je daar eeuwig willen verkeren. Straks mag ik er eeuwig verkeren aan de voeten van het lam staand als geslacht. Maar het lam zal zijn volk presenteren aan de Vader. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn alle de uwe. Amen. Heere, gij hebt een volk
uitverkoren om die zalig te maken in de tijd. Met God te verzoenen, o Heer Jezus Christus, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hun niet toerekenende. Gij hebt alles voor uw rekening genomen. Van begin tot eind, want gij zijt de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Verheerlijk dan uw naam en kracht ook in de uitbreiding van uw koninkrijk. Om Jezus willen. Gemeente, nog zingen van dat vers 7. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilige heim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. Die verborgen omgang. Isaac die kroop het veld in tussen het koren om God te zoeken. Kinderen, ken je dat? Het zevende zangvers op Psalm 25. Met biddende harten de zegende zeren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.